Goedemorgen. Het is goed dat we hier samen kunnen zijn. Mooi moment. En, we mogen dankbaar zijn dat we dit wekelijks kunnen doen. Kijk, het volgende. We zijn hier vandaag om Jezus te herdenken. Het is Pasen. We zijn dood. Niet enkel hoe dat hij stierf, maar ook hoe dat hij 3 dagen later uit de dood stond en levend werd. En het evangelie kwam door Jezus in deze wereld. Het goede nieuws, de blijde boodschap voor iedereen. En we weten dat we door het evangelie allemaal mogen komen tot God. We weten ook dat we na de dood bij hem kunnen zijn. Maar het evangelie is niet enkel om bij de dood, om na de dood bij Jezus te kunnen zijn, bij God te kunnen zijn. Het evangelie verandert ons ook vandaag. Nu. op dit moment, vanaf nu, en het is krachtig. Laten we samen een passage lezen uit Johannes. Johannes hoofdstuk 4. Johannes hoofdstuk 4, vers 5 tot 26. Ik lees het jullie voor. Onderweg kwam hij bij Sychar, een stad in Samaria, vlakbij het stuk land dat Jacob aan zijn zoon Jozef had gegeven. Daar lag ook de bron van Jacob. En Jezus was vermoeid van de tocht en ging bij de bron zitten. Het was midden op de dag. Toen de leerlingen naar de stad waren om eten te kopen, kwam een Samaritaanse vrouw water putten. Geef mij wat drinken, zei Jezus tegen haar. Ze zei, hoe kunt u een Jood drinken vragen aan mij, een Samaritaanse vrouw? Joden laten zich namelijk niet in met Samaritanen. En Jezus antwoordde, als u wist wat God geeft en wie het is die om een drinken vraagt, dan zou u hem erom gevraagd hebben en hij zou u levend water gegeven hebben. Maar meneer, zei de vrouw, u hebt niet eens een emmer, de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? Kunt u soms meer dan onze voorvader Jacob? Hij gaf ons deze put, dronk eruit, en ook zijn zonen en zijn vee. Wie van dat water drinkt, krijgt weer dorst, zei Jezus. Maar wie het water drinkt, dat ik hem geef, zal nooit meer dorst hebben. Want het water dat ik hem geef, zal een bron in hem worden, waaruit water opborrelt dat eeuwig leven geeft. En de vrouw zeide, geef mij dat water, meneer. Dan krijg ik geen dorst meer en dan hoef ik niet meer te komen om te putten. En toen zei Jezus, ga uw man roepen en kom dan terug. En zei, ik heb geen man. Ja, zei Jezus, u zegt terecht dat u geen man hebt, want u hebt 5 mannen gehad. En de man die u nu hebt, is uw man niet. Het is waar wat u zegt. Meneer, zei de vrouw, ik zie dat u een profeet bent. Onze voorouders hebben God op deze berg aanbeden, maar bij u zegt men dat Jeruzalem de plek is waar men God moet aanbidden. En Jezus zeide, geloof mij, er komt een tijd dat u de Vader nog op deze berg, nog in Jeruzalem zult aanbidden. Jullie aanbidden wat wij kennen. Jullie aanbidden wat zonder te weten wat je aanbidt, maar wij aanbidden wat we kennen. Want wij weten dat de heil van de Joden is. Maar er komt een tijd dat wie echt aanbidden, de Vader aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader wil de mensen die hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en in waarheid. En de vrouw zeide, ik weet dat de Messias zal komen, zei de vrouw. En wanneer hij komt, dan zal hij het ons allemaal bekendmaken. En Jezus zeide, ik ben het die met u spreekt. Dit is een ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Het is een verhaal dat ons vandaag helpt om 5 dingen te leren, onder andere over het evangelie. Welke impact dit heeft op ons. En het zijn de volgende 5 punten. 1. Voor wie is het evangelie? 2. Wat doet het evangelie? 3. Het evangelie vormt ons stap voor stap, beetje bij beetje. 4. Punt. Hoe verandert dit ons stap voor stap? En 5. Wat is de kracht daarachter? Voor die 5 puntjes kunnen jullie mooi meevolgen in pot schrijven als je verloren bent. Laten we kijken naar het eerste punt. Voor wie is het evangelie? We gaan meteen beginnen. Het evangelie is gewoon voor iedereen. Deze ontmoeting is heel bijzonder, maar ook zeer chockerend. In die tijd was die situatie, het is niet normaal dat Jezus zomaar een gesprek aanhad met die vrouw. En vooral niet een gesprek die gaat over het leven. En we zien ook dat die vrouw zeer ongemakkelijk reageert. Die vrouw voelt zich niet op haar gemak. Die vrouw is zo, ze probeert zo Jezus een beetje, ze probeert over andere dingen te spreken, terwijl Jezus over het leven wil spreken. Er waren verschillende grenzen, muren tussen Jezus en die vrouw. De eerste was Joden tegen Samaritanen. In die tijd was er gewoon haat, er was ruzie tussen de Joden en Samaritanen. Er was racisme. Joden, Samaritanen, die hingen nooit contact aan met elkaar. Onmogelijk. Volgende. Het was een man en een vrouw. In die tijd was het helemaal niet gebruikelijk dat een onbekende man met een vrouw een gesprek aanhing. Helemaal niet in het publiek. Een vrouw die je niet kende, waarmee je niets te maken had, als man hing daar geen gesprek mee beginnen. En dat met verschillende redenen te maken. Maar een van de redenen was onder andere dat de vrouw in de tijd minder waardig was. Als man deed dat niet. Het was onder uw niveau. Jezus, die met een vrouw omhing, een onbekende vrouw, dat deed niet. Nog een grens. Nog een andere grens was dat die vrouw ging alleen rond de middag water scheppen. Normaal gezien was het zo dat de vrouwen in de tijd samen 's morgens gingen, zo vroeg mogelijk, om water te scheppen voor de hele dag, om het huishouden te doen, eten te maken, kleren te wassen. Maar die vrouw ging alleen. En dat betekende één ding. Die vrouw was verworpen door de maatschappij. Die vrouw was vuil. Die vrouw was een schande. Die vrouw was een zondaar. Die vrouw moest, als je die zag, dat zou zo ver mogelijk van haar weglopen. Zij was de schande van de maatschappij. En daarom ging zij alleen over de middag water scheppen. Drie punten. Jezus was een Jood, zij was Samaritaan. Hij was een man, zij was een vrouw. Zij was een schande voor de maatschappij. Hij was bovendien een wijze leraar. Hij was een profeet. Hoe kon hij omgaan met normale mensen? Maar Jezus was ook zoon van God. Jezus was God. Hoe kan God nu in contact zijn met vuile mensen? Jezus doorbrak alle mogelijke grenzen, alle mogelijke muren. Die ging door alles om een gesprek aan te gaan met die vrouw over het leven. Om haar te brengen bij het belangrijkste wat dat haar zou helpen om haar te brengen bij God. Het maakt niet uit wie dat je bent. Het maakt niet uit hoe dat je bent. Het evangelie is voor iedereen. Het is bovendien een geschenk. Want Jezus zei het volgende. Als u weet wat het geschenk was. Als wij werken, verdienen wij loon. We krijgen allemaal loon. En loon krijgen betekent dat je het verdient. Je hebt gewerkt, je hebt goed gedaan, je hebt je best gedaan. Je moet het krijgen. Geen mogelijkheid, je verdient het. Als het een geschenk is, dan heeft niets te maken met u. Het is niet dat u het verdient. Het heeft gewoon te maken met dat de persoon die het jou heeft, die wil het jou geven. Gedurende deze dienst hadden we het zo vaak gezongen over genade, genade, genade. Ik moet ook zeggen, de eerste jaar dat ik christen was, er werd zoveel gesproken over genade. Ik zat in een Franstalige gemeente, ze hadden het altijd over. Ik ben het vergeten. Genade. Maakt niet uit. De genade. En ik begreep niet wat het was. Naarmate dat christen werd, begon ik te beseffen. Het is iets wat je krijgt. Niet omdat je het verdient, het is omdat je het krijgt. Omdat de Heer het wil geven. Het is niet omdat je goed bent. Het is niet omdat je het verdient. Het is niet omdat je iets weet of iets gedaan hebt. Je krijgt het gewoon. En als je dat ontvangt, dan heeft dat ook gevolgen. Wanneer je een geschenk ontvangt, dan betekent dat dat je erkent dat je het gekregen hebt. Je erkent, je bent dankbaar. Je bent dankbaar dat je het kreeg. Je bent dankbaar dat je het zo ontvangt. En dat zorgt ervoor dat je juist niet trots bent. Je bent nederig. Op een bepaald moment dat je iets kreeg, dat je niet omwille dat je het hebt verdiend, maar dat je het kreeg omdat je het kreeg, dan maakt dat jouw gevoel niet meer zo groot. Je voelt je klein, maar tegelijkertijd voel je ook geborgen. Je voelt je geliefd. En het evangelie is trouwens niet alleen voor de slechte mensen, voor die Samaritaanse vrouw. Het is ook voor de goede mensen. Maar uiteindelijk, wat maakt het uit voor God wie dat goed of slecht is? Het enige wat dat telt is, dat je erkent van waar dat komt, van God, en dat je het in alle dankbaarheid aanneemt. Jezus ging om met goede leerlingen, met kinderen, met vrouwen, met zondaars, met verlorenen. Als het evangelie echt is, als er echte God is, zijn wij die dan niet allemaal onwaardig om tot God te komen? Als er tenminste God is. Als er geen God is, dan is dit alles wat ik jullie vertel niets waard. En toch is het voor ons allemaal. Tweede punt. Wat doet het evangelie nu? We weten dat het evangelie voor iedereen is, maar het evangelie doet iets. En dit is een mooi beeld. We zitten hier aan de bron. Beeldje in, het is super warm. Het is waarschijnlijk zeker geen 30 graden. Het is 40, 50 graden. In de woestijn. Niet per se in de woestijn, gewoon op de plek. Daar, dus vooral in die streek daar, was het heel belangrijk om water te krijgen. Het is super warm. Het is droog. In de buurt is er geen rivier die stroomt. Er is geen fontein. Er moest diep gegraven worden. Er was één put die tientallen meters naar beneden ging om water te kunnen putten. Er is één iets wat we weten. Wij kunnen niet zonder water. Herinner je nog die tijd, die warme zomers in België? Dat je echt zo dorst had? Of die tijd dat je ergens was in de duinen, of zelfs in het buitenland? In Suriname bijvoorbeeld, kokos aan het planten. Je had geen water rondom jou, je hebt zo dorst. Het is zo warm. Je kunt zelfs bijna niet zweten, omdat je geen vocht meer in je hebt. Op dat moment besef je dat je niet zonder water kunt. Je hebt het nodig om te leven. En wat je ook moet weten is, het lichaam van een mens bestaat uit ongeveer 50% water. 50% water ongeveer. Zonder water gaan we zwak worden, voelen ons onwel, gaan we kapot, we dreugen nood, we drogen uit. We hebben het nodig. Maar wat we ook weten is dat water, op het moment dat je heel veel dorst hebt, hij drinkt water. Zo zoet dat het is, zo verfrissend dat het is. Het geeft jou energie, het geeft jou kracht. En Jezus zit daar aan die put, en Jezus is bezig. Zie die waterput daar, zegt Jezus. Weet je wat dat water betekent voor jou? Besef je nu wat dat betekent voor jou? Ik heb iets voor jou. Ik heb iets. Ik heb zo'n water voor jou. Niet voor je lichaam alleen, maar ik heb zoiets voor je ziel. Voor je geest, voor je binnenste. Ik heb iets voor jou, iets wat dat jij nodig hebt. Iets wat dat jij niet zonder kunt. Ik heb iets wat dat u zal verfrissen. Ik heb iets wat dat u kracht zal geven. En hetgeen wat ik jou geef, zal u diep van binnen aanraken. Het zal je zodanig hard veranderen van binnenuit, dat jou verandert. Het verandert jou van binnen, het frist jou. Het verandert je van binnenuit, het verandert je denken, het verandert je leven. Waarover gaat het? Jezus heeft het over de Heilige Geest. De Heilige Geest die in jou komt. En wat doet het allemaal? Jezus vertelt het volgende. Het raakt jou aan. Het vertelt je dat God jou het leven gaf. God gaf jou het leven. Het vertelt jou dat God liefde had voor jou. Het besef dat God er is. In goede tijden en in slechte tijden. Ik zeg dat God er is in goede tijden en in slechte tijden. Daarmee bedoel ik, we leren niet uit de Bijbel dat God de slechte tijden weghaalt. God haalt die slechte periodes niet altijd uit ons leven. Maar we leren dat God er is in die slechte periodes. En in die goeie. Op het moment dat dat soort water jou aanraakt, dat soort water in jou komt, dan krijg je rust, dan krijg je vrede, dan krijg je vertrouwen, dan krijg je moed. Het raakt je diep van binnen, het verdieuwt je denken, het verandert jou en het vormt jou. Dus het evangelie is voor iedereen. En het evangelie verandert jou, omdat het zoals water is, voor je ziel. Maar kom bij het derde punt, het verandert geleidelijk aan. Het evangelie is niet zo dat het in je leven komt en het verandert jou meteen. Compleet. Dit is een mooi verhaal. Jezus die had een gesprek met die Samaritaanse vrouw in een gesprek over het leven en het gaat geleidelijk aan. Stap voor stap. brengt Jezus deze vrouw tot het besef van, er is een Messias en ik ben de Messias. Niet meteen, maar het gaat traagjes. Laten we eens eentje zien. Subtiel. Jezus begint meteen al. Hey, ik heb water, kun jij mij even water geven? De vrouw is gechoqueerd. Ho, wat doet die kerel nu? Die kerel begint mij gewoon om water te vragen. Hoe durf jij mij om water te vragen? Ik ben toch een Samaritaanse vrouw? Jezus zegt het volgende. Hey, weet je wat? Ik ga je iets vertellen over het water. Ik heb levend water voor jou. En als je drinkt daarvan, ga je nooit meer dorst krijgen. Die vrouw zegt, ho, man. Ze zegt, meneer, geef mij dit water. Stel jullie in die situatie voor. Kunnen jullie inbeelden? Dank u wel. Kun je inbeelden het volgende? Iemand zegt, ik heb water voor jou. Je zult nooit dorst krijgen. En die vrouw zegt, geef mij dit water, zodat ik geen dorst zal krijgen. Wat ging er in de hoofd in van die vrouw? Misschien dacht ze, dat is een kerel die een tovenaar. Misschien heeft hij soms een magisch trucje. Of misschien was ze gewoon curieus van, wat had die man mee nu vertellen? Hij heeft water? Ik ben toch even curieus. Geef me dat water, meneer, zegt ze. Ja, Jezus antwoordt meteen. Breng uw man naar hier. Heel vreemd. We gaan meteen verder op ingaan waarom dat Jezus dat vraagt. Maar die vrouw zegt, oké, ik heb geen man. Het is zo, als je in die tijd een vrouw was, een beetje van, denk dat die vrouw was rond de 30, 40 geweest, misschien was ze ouder, ik weet het niet. Maar als je als volwassen vrouw geen man had, dan had je weinig aanzien in de maatschappij, tenzij dat je een weduwe was. Een weduwe, dus dat je vrouw, dat je man had verloren. Maar als je gewoon een vrouw was zonder man, dan had je niet zoveel aanzien. Dus ze had geen zin om erover te spreken. Jezus, waar is uw man? Ik zei, ik heb geen man. Oké. Jezus zei, oké, goed. Je wilt niet daarover spreken, oké? Dan zegt hij, je hebt gelijk. Je hebt inderdaad 5 mannen gehad. En die man waarmee hij nu woont, is niet jouw echte man. Je leeft gewoon samen met die man. Ik zei, Jezus, ik zie dat je een profeet bent. Ik zie dat je slim bent. Wat als ze doet, ze zegt, weet je wat, ik ga even van onderwerp veranderen. Jezus, jij bent een profeet. Ik weet niet of ze zijn naam wist, maar goed. Meneer, jij bent een profeet. Leg me eens uit. Er is op dit moment discussie tussen de Joden en Samaritanen. De Samaritanen zeggen, wij aanbidden God hier, maar jullie Joden zeggen dat wij als Samaritanen God niet aanbidden in onze tempel, maar dit is jullie ware God. Vertel me even. Meneer, wie heeft er gelijk? Wat is de echte tempel? Jezus zegt, oké. Ik ga iets vertellen, vrouw. Momenteel, de tempel die van de ware God, dit is in Jeruzalem. Maar zal een tijd zijn dat niet uitmaakt waar dat je God aanbidt. En die vrouw zegt van, oké, goed, mooi. Ik heb de discussie afgewend. Ik heb het niet meer over mijn man. Dat is over spilling. Oké, Jezus. Oké, beste man. Het volgende, alles wat hij daar vertelt over die tempels en over God aanbidden in geest en in waarheid, dat is allemaal tof en al wat hij vertelt. Maar ik weet, als een Messias komt, dan zal hij het allemaal uitleggen en het zal allemaal duidelijk maken. En Jezus zegt, ik ben de Messias. Als ik Jan ken, ik ga weer beginnen over Jan. Als ik dit verhaal vertel aan Jan, dan zou je zeggen, Thomas, je draait te veel rond de pot. Juist, hè? Dit is een heel verhaal. Jezus is zo bezig, heel rond de pot. Van de een aan de ander. Begin bij geef me water om dan te komen. Een heel verhaal over tempels en over haar man. En over water. Omdat ze, ik ben de Messias. Het evangelie werd gewoon geleidelijk aan in uw leven. Vaak is het zo dat je stap zet tot God omdat je iets nodig hebt. De meeste mensen, voordat ze komen tot echt geloof, hebben niets nodig in hun leven. Ze hebben iets tekort. Ze hebben een bepaalde bezorgdheid. Ze hebben een bepaalde bekommernis. Ze hebben een tekort. En dan zetten ze een stap tot God. Ze verlangen naar iets. Ze willen iets weten. Die vrouw. Oké, geef me dat water. Dat hoef ik niet om. Dat hoef ik niet dorst te krijgen. Dat hoef ik niet weer naar die put te komen. In alle schaamte en al. het gebeurt geleidelijk aan. En hoe langer dat je bezig bent, dus je begint met iets te zoeken. Je hebt een heel klein contact met iets wat dan met God te maken heeft. En naarmate dat je verder gaat in je leven, begin je te zijn, ik begin meer te zien, begin meer te ontdekken, begin meer te willen, je wil meer weten. En op dat moment ga je beseffen dat je minder op jezelf gericht wordt. Je wordt meer op God gericht. En ik ga je ook vertellen worden dat het evangelie gereeg aan groeit. Het evangelie komt in jou op een natuurlijke manier. Het groeit op een heel natuurlijke manier. En daarom kan het niet. Daarom kan het niet snel gaan. Vergeleken met een boom. Een paar weken geleden had Ruud het over kleine zaadjes, paprika zaadjes. En wat dat ze ook vertelde is het volgende. Als die zaadjes, voordat er een mooie plant, een mooie boom uitkomt, en vrucht aankomt, en die lekkere vruchten aankomen, die groen, geel of rood zijn, het eerste wat er gebeurt is wortels. Er beginnen wortels naar beneden te schieten. Maar niet zomaar wortels, allemaal kleine wortels. En dat is ook het verschil tussen onkruid en voor het gras. Heb je al gemerkt dat onkruid heel vlug uit de grond schiet? Tjak! Het ding is van onkruid is dat het heel snel wortels schiet. Het schiet wortel in de grond, een dikke wortel. Het verschil met gras of met een boom is dat het ook wortels schiet, maar het zijn allemaal kleine wortels. Heel kleine wortels die zo dieper en dieper en dieper gaan. En uiteindelijk ga je beseffen dat ene grasprietje met verschillende kleine wortels in de grond vastzit. Terwijl onkruid is één lange wortel. Het evangelie is hetzelfde. Het zijn kleine wortels die in jou groeien. En het is natuurlijk. En het voordeel is, er zijn twee dingen die voor ons een voordeel zijn. Het evangelie wordt onze tweede natuur. Dat is één. Maar bovendien, het wordt ook stevig geworteld in ons. Het wordt geworteld in ons hele leven. In ons hele zijn, in ons hele denken. Beetje bij beetje. Het begint bij iets kleins. Het groeit in jou en het verandert jou. Heel stevig. En het is zo dat je tot geloof komt. Beetje bij beetje. Maar niet enkel dat. Ook als wij mensen geloven, dan merken we ook dat onze weg met God geleidelijk aan verandert. God neemt ons, wandelt met ons en beetje bij beetje schaft hij ons bij. Dus het evangelie is voor iedereen. Het verandert ons compleet en het verandert geleidelijk aan. Maar nu, hoe verandert het? Het vierde punt. En dit is een van de belangrijkste punten van deze passage. Het vierde punt. Hoe verandert het evangelie ons en waarom verandert het ons eigenlijk? Geef mij dit water, zei de vrouw. En Jezus zegt, waar is uw man? Breng uw man naar hier. En wij denken, vreemd. Dat heeft niets met elkaar te maken. Kom inbeelden. Geef mij water. Geef me een glas water. Nou, Geertrui bracht me net een glas water. Ik zeg, Geertrui, waar is uw man? En ze zegt, wat heeft dat met elkaar te maken? Niets heeft het met elkaar te maken. Het heeft alles met elkaar te maken. En ik ga je zeggen waarom. Die vrouw kwam naar de put om te drinken. Ze had dorst. Maar die vrouw wist dat ze dagelijks terug moest keren naar de put. Weer opnieuw. Als ze zou drinken, dan zou ze de volgende dag weer dorst krijgen. En die vrouw zegt tegen Jezus, Jezus, geef me dat levend water, want ik wil geen dorst meer hebben. Ik wil niet meer komen naar deze put. Ik blijf maar dorst hebben, en ik heb maar dorst, en ik heb dorst, en ik moest steeds water scheppen. En Jezus zegt, waarom heb je zoveel mannen gehad? Waarom ga je van de ene man naar de ander? Waarom heb je zoveel dorst in je leven? Je hele leven heb je dorst. Je hele leven ben je op zoek naar vrede. Je zoekt voldoening. Je zoekt rust. Je zoekt geluk. Je zoekt hoop. En je hoopt het te vinden in mannen. Je gaat van de ene man naar de ander, maar je blijft geen voldoening krijgen. En dat is de reden waarom je iedere keer weer die man verlaat. En dat is ook de reden waarom je nu, op dit moment, je niet durft te binden aan die man. En dat niet eens jouw echte man is. Je woont er gewoon mee samen. Je zoekt het geluk. Je zoekt het water van je ziel op de verkeerde manier. En daarom bleef je maar doorstaan. En daarom bleef je maar terugkomen. Weer opnieuw. Begrijp nu waarom dat dit alles te maken heeft met elkaar. Waar is uw man? Zij heeft dorst, die vrouw. En voor ons hetzelfde. Wij zijn allemaal op zoek naar geluk. Of dat we christen zijn of niet. Of dat we in iets geloven of niet. Wij zoeken allemaal geluk in ons leven. Wij zoeken allemaal succes. Wij zijn allemaal op zoek naar rust. Naar vrede. Naar voldoening in ons leven. We zijn op zoek naar de zin van ons leven. We willen vervulling hebben in ons leven. Waarmee zoek ik nu geluk? Dit is de vraag voor jullie. Hoe hopen jullie geluk te vinden in jullie leven? Wat is het belangrijkste momenteel in je leven? Als je wil weten wat het belangrijk is in je leven, dan is het heel simpel. Neem dat ene weg uit je leven en dat zal je hele leven kapot maken. Je hele leven stort in elkaar. Dat is wat dat belangrijk is in je leven momenteel. Wat is het? Is het misschien geld? Is het je status? Wil je dat mensen jou zien als een machtige persoon? Is het jouw job? Ben je op je carrière gelegd? Is het jouw gsm? Wil je dat mensen denken, je hebt een chique gsm, je hebt een dure gsm. Is het jouw lichaam? En begin je altijd op te maken, je haren mooi te maken, mooi te kleden in de hoop dat mensen jou appreciëren voor wie dat je bent. Ga je chique kleren aandoen als man, chique schoenen. Wil je dan dat ze jou zien als een succesvolle man? Of zijn het ook de goede dingen in het leven? Is jouw familie het belangrijkste? Zijn jouw kinderen het belangrijkste? Is jouw man of vrouw het belangrijkste in je leven? Jouw partner, je vrienden? Terugkeer eentjes. Ik zeg niet dat familie, vrienden, vrouw, man onbelangrijk is. Dat zeg ik totaal niet. Ik zeg niet dat dit onbelangrijk is. Ik stel gewoon de vraag, is dit het belangrijkste in jullie leven? Als één van deze dingen het belangrijkste zijn van jullie leven, in jullie leven, dan heb ik één garantie voor jullie. Het zal jullie leven kapot maken. Als het belangrijkste van je leven uw kinderen zijn, dan ga je merken, op het moment dat zij u kwetsen, dan stort je leven in elkaar. Is het uw man of uw vrouw, op het moment dat zij jou even op de plaats zet, dan word je kwaad. Is het jouw job het belangrijkste? Op het moment dat er iets gebeurt in je job, of dat je minder succes hebt, dan ga je kapot gaan. Is het uw geld, dan ga je nooit genoeg geld hebben. Dit is een gevaar voor jullie leven. Een gevaar. Jullie begrepen waar ik naartoe wil gaan, hè? Ik hoef niet uit te leggen. Bouw je leven op iets wat vast blijft. Op iets waarop je kunt vertrouwen. Het belangrijkste in leven, laat God het belangrijkste zijn in jullie leven. Hij die jou het leven gaf. Als jullie blijven zoeken naar God en hem als belangrijkste in je leven plaatst, dan ga je merken dat dat jullie zal veranderen. Ik heb er zelf moeite mee, hoor. Ik heb er zelf moeite mee om God als belangrijkste in mijn leven te plaatsen. Het is niet gemakkelijk. Er zijn zoveel dingen in ons leven die onze aandacht wegtrekken van God. En het is iets wat hij dagelijks weer terug moet doen. God, ik heb je zo nodig. Het is niet gemakkelijk. Maar op het moment dat je dat doet, dan krijg je dat vertrouwen. Dan krijg je rust. Dan krijg je vrede. Je krijgt dankbaarheid. Je krijgt dankbaarheid als het goed gaat. Je krijgt dankbaarheid als het slecht gaat. In de moeilijke periodes ga je beter door die moeilijke periodes dan dat je geen God had. Je ervaart dankbaarheid, ook al gaat het zeer moeilijk. Je ervaart dankbaarheid, ook al heb je pijn. En in de goede periodes ga je nog dieper dankbaar zijn voor de goede dingen. Op het moment dat God de basis wordt van je leven. God, jij bent mijn God. Jij bent mijn steunpilaar. Jij bent mijn basis. Op dat moment ga je nog een betere man worden. Ga je nog een betere vrouw zijn. Ga je nog een betere vader worden. Nog een betere moeder. Word je een betere collega. Het verandert jou. Je ga je nog beter zorgen voor je kinderen. En voor de mensen rondom jou. En waarom is dat? Omdat je Gods liefde ervaart. En die liefde van God komt in jou, raakt je aan en gaat naar buiten naar de anderen. Het verandert je volledig. Punt 5. Waarom is het allemaal mogelijk? Iedereen kan tot God komen. Hij, God, hij gaf het leven. Wat hij ook geloofde, wat hij ook gedaan hebt, wat dat ook uw religie is, laten we zeggen, God zal jou aanvaarden. En dit is omdat Jezus tegenover God stond en zegt van, deze man, ik verdedig deze man. Ik pleit voor deze man of deze vrouw. En Jezus zegt, ik heb al jouw fouten genomen op mij. Ik ben gestorven voor jou, zodat jij tegenover God kunt staan en zeggen, dank u, Vader. Niemand zal jullie vertellen dat jullie niets waard zijn, want Jezus heeft jullie lief. Niemand zal jullie vertellen dat je niet mag komen tot God, want het is God die zijn hand naar jullie uitstrekte. Om af te sluiten, we zijn Pasen vandaag. We herdenken niet alleen hoe dat Jezus stierf, maar we herdenken vooral hoe dat Jezus 3 dagen later opstond uit de dood. Hij stond op uit de dood. En dat heeft een paar gevolgen voor ons. Dit betekent dat voor ons Jezus is God. Als er één God was, nogmaals, als er één God was, dan was Pasen helemaal niet nodig. Het maakt niet uit. Als er één God is, dan was er geen reden voor Jezus om op te staan. Als er één God was, dan is er ook geen reden dat wij hier samen zijn. Maar er is een God. En Jezus geeft het leven. Hij is groter dan het leven. Hij is groter dan de dood. Hij kent geen begin. Hij kent geen einde. Hij is er altijd geweest. Als Jezus leeft, dan betekent dit één ding. Dat wij vandaag in contact kunnen zijn met Jezus. Dat we vandaag verbonden zijn met Jezus, een levende God. We zien hem misschien niet. We zien hem niet met onze ogen. Maar we weten dat hij leeft. En we weten dat we hem ook op een dag zullen zien. Het is een voorbeeld ook dat ook wij na onze dood zullen opstaan. En dat we ook eeuwig het leven zullen hebben. Het leven is met God nu, vandaag. En dat verandert alles. Zonder God is niet nodig. Vandaar, om af te sluiten, keer je tot God. Zoek God. Vraag dat Hij u toont wie dat Hij is. Geef je leven aan God. Vraag dat Hij jou aanraakt. Vraag dat Hij jou verandert. Vraag dat jouw leven wordt zoals dat God het wil. Vraag dat jouw gedachten worden zoals dat Hij het wil. God heeft jou lief. God gaf jou het leven. En denk, uw leven heeft zin in God. We gaan danken. We gaan onze ogen dicht doen. We gaan allemaal onze ogen dicht doen. En ik ga een oproep doen. Wat dat we gaan doen? We gaan samen bidden. Ik ga bidden voor jullie. Het volgende. Als jullie op dit moment zeggen van, inderdaad, ik geef mijn leven aan jou, God. Misschien is het uw eerste keer dat je echt beseft van, dit is mijn leven voor u. Dan mogen jullie recht staan. Ik vraag jullie niet veel. Je mag gewoon recht staan. Ik ga bidden voor jullie. Misschien zei het volgende. Het is lang geleden dat ik tot God kwam. Of ik voel me zo ver weg van God. En je zegt van, ik wil mijn leven opnieuw geven aan God. Dan mag je ook gewoon recht staan. Ik ga bidden voor jullie. Je mag recht staan. Ik ga bidden voor jullie. En een tweede. Een derde bedoel ik. Misschien zeg je van, ik weet niet. Ik weet niet precies wat ik moet doen om God te vinden. Dan mag je ook recht staan. Ik ga samen bidden met jullie. We gaan samen bidden. Vader, ik ben u dankbaar voor het leven dat u ons gaf. Vader, hier zijn wij terug. Wij die niet zoveel weten, die niet zoveel kunnen doen. Maar we staan recht, Vader. En we staan recht, omdat we zeggen van, kijk, dit is ons leven. Ik geef mijn leven aan u. Wij geven ons leven aan u. Op een bepaald moment kwamen we tot u, Vader. En u bent zo ver weg geweest, of ik ben zo ver weg geweest van uw Vader. Maar op dit moment geef ik mijn leven terug aan u. Vader, ik vraag echt dat u bij ons allemaal bent, bij deze mensen bent, die hier zijn, Vader. Raak hen aan. Toon hen de weg, Vader. Toon hen hoe dat zij verder met u moeten gaan. Sta hen bij, Vader. Ik ben u dankbaar voor uw leven. Dank u wel, Vader. Amen.
We zullen nog een laatste lied zingen, lied 263. Ja. Lied 263.
Zo, we zijn op het einde gekomen van onze dienst. Inderdaad, Jezus leeft. En dat bloemstuk benadrukt dat hier nogmaals, hij is waarlijk opgestaan, hij leeft. Net zoals Paulus schrijft aan de Korintiërs, nogmaals. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Dat geloven wij. Voor de mensen die dat niet geloven, staat er, laten wij dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Wat maakt het uit als dat allemaal niet waar is? Laten wij dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Maar, schrijft Paulus, dwaalt niet. Het is niet waar. Christus leeft. Wordt op de juiste manier nuchter en zondigt niet. Want sommigen, dat zegt hij tegen de christenen, hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit. Vader, We danken u, Heere, dat wij uw woord hebben. En dat wij vandaag mochten stilstaan bij de opstanding. Dat u leeft. En Heer, dat het niet alleen vandaag is, maar elke dag wij mogen bewust worden van u, dat u leeft. En dat u aan de rechterkant van de Vader zit. En dat u terugkomt, Heer. Het einde is het niet. Een nieuw begin. Heer, wij danken u voor uw woord waarin wij de wijsheid mogen halen om in het leven te leiden. En de hoop die we mogen vinden, Heer, ondanks ons leven hier op aarde met onze moeite en onze zorgen. Heer, dank u wel dat wij een Vader in de hemel hebben en dat we door Jezus Christus, de bemiddelaar, tot u mogen komen. Dank u wel voor Pasen, Heer. Dank u dat niets te vergeefs is geweest, Heer. U bent opgestaan en u leeft. Heer, dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Dan wil ik nog afsluiten met een paar mededelingen. In de eerste plaats wil ik meedelen dat Roos in het revalidatiecentrum zit, hier in het hospitaal. Dus Roos Koppens of Roos de Klerk, voor de mensen die haar willen bezoeken. Dan wil ik ook nogmaals benadrukken voor de oproep dat Lou heeft gedaan in verband met 12 mei voor die drie vrijwilligers, voor die zondag te helpen. Ik denk dat het ook belangrijk is als we elkaar kunnen helpen. Het is ook een soort evangelisatiewerk. Dus mensen, misschien kunnen jullie daar ook zich vrij voor maken en de zondag eens anders invullen. En ik denk dat ik de rest op de potscherven staat. Dan wens ik jullie allemaal nog een fijne en gezegende zondag toe. Amen.
Thank you. Mooi afsluiten. Ja.
We hebben daar.
Ja. Dit past een mooi gewend in de muziek. Heb je daar mooi bedacht? Echt.